faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Le point sonneur des Lilas van Serge Gainsbourg. Ik heb het 20 minuten geleden al gezegd. Allemaal Gainsbourg-muziek vandaag in het programma. Dat is omdat ik op 2 maart de platenlijst heb samengesteld. De dag van het overlijden van Serge Gainsbourg is niet helemaal waar. De ware reden is dat Rudolf Hekke mee aan de tafel zit. Dag Rudolf.
Goedemiddag.
Jouw naam mag ik wel noemen.
Dat mag, ja.
Ik hoef jou niet anoniem te houden, want het is geen schande om en zeker niet strafbaar om een Serge Gainsbourg-fan te zijn, want dat ben jij.
Zou het zijn, hij moest al strafbaar worden. Dat zou helemaal alle Gainsbourg
zijn. Ja, een goede smaak strafbaar maken. Rudolf Hekke, zelf muzikant, auteur ook, zowel van non-fictie als van fictie. Je hebt een roman geschreven, een aantal.
Ja, mijn eerste roman Wonderland is vorig jaar uitgekomen. Ja,
maar daarvoor ben je niet hier. Je bent hier omdat je in het verleden al eens een keertje een Gainsbourg biografie hebt geschreven. Ja. En dat nu nog een keertje hebt overgedaan. Het boek heet Parcours Gainsbourg. Het is niet echt een biografie, hoewel het leven van Gainsbourg beschrijft. Het is een soort van bedevaart.
Is dat het woord dat je zegt?
Een reisgids of verslag van een bedevaart?
Ja, een blootvoetse bedevaart, zou ik zeggen.
Een blootvoetse
bedevaart? Ja, blootvoet. Minstens met nog scherven glas onder dat je echt
op je knieën
wat kan toezetten. Ja, want het is zeker geen vervolg op een biografie op dat eerste. Want ja, je schrijft geen vervolg op een biografie.
Ja,
maar,
nee, ja, ja.
Maar het is eigenlijk getriggerd door ook na mijn lezing dat mensen altijd vroegen nadien zo van dat adres, waar is dat? Kan ik dat nog gaan bekijken, die verhalen? Kan ik dat? En ik dacht, die adressen spelen wel een rol van het. En waarom ook niet? Want ze zijn er nog allemaal. Ja. En dan ben ik eigenlijk die bedevaart is ook echt gaan doen. En een paar maanden in Parijs gaan rondtolen naar al die adressen. Gaan zien wat rest daar nog van. En hoezeer zit die geest Gainsbourg daar nog in. En daar ben ik toch wel redelijk van overdonderd geraakt. Ondanks het feit dat ik al een biografie over hem geschreven.
Ja, ja, ja.
En van Parijs kom je dan terug natuurlijk naar België en naar Nederland. Waar je plots dan foto's ontdekt over feestjes in Amsterdam. Waar Gainsbourg aanwezig was op raderboten. Waar ook wel het een en het ander gebeurde of niet gebeurde. Maar ik heb daar dan ook een paar foto's van. Alles waar hij op een of andere manier anoniem verscheen.
Ja, het is dus geen reisgids voor Parijs. Nee, de wereld van Gainsbourg is
het kan zeker gebruikt worden. Als je met dat boek in hand naar Parijs gaat, dan ga je je ogen serieus opengaan, denk ik. Ja. We gaan wel dingen ontdekken in Parijs die je ervoor niet wist. En soms heel bizarre dingen. Bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te geven, Gainsbourg had de reputatie op het einde van zijn leven hij ging niet meer op stap, hij ging niet meer buiten. Want ja, hij had deel zijn leven zo uitgehangen en de mensen voelden wel dat het een gekwetst dier was geworden. En daar reageerden de mensen van, nu zullen we hem eens terugpakken. Dus hij werd op straat al eens serieus lastig gevallen door mensen. Zo. Dus wat deed hem? Hij ging ofwel in de cocktailbar van het Hotel Raphaël ging hem drinken, dat was hem veilig, ofwel op de politiecommissariaten. Dus hij kwam daaraan en hij bestelde daar eten en hij bestelde daar champagne en drank en in ruil mochten die mannen uniformen aandoen. Dus ik heb foto's gezien waar dus fliks in hun onderbroek stonden met Gainsbourg, met hun kepi.
Mag alleen.
Ja. Om je op het verhaal terug te komen, de dag na die aanslagen in Parijs, of een paar dagen nadien, vat ik het plan op om zo'n politiecommissariaat te gaan bezoeken, om te vragen van wat is er nu van aan. Dus ik kom in dat straatje en ik zie daar al op een paar honderd meter zandzakjes met twee mannen met geweer, met een helm. Ja. Oei, oei, oei. Die kijken al raar dat ik op hun toestap. Ik stap er toe, ik zeg tegen die mensen, je suis le biograaf flamand de Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, zeg je dat? En die mannen, een van die mannen zegt tegen me, ah, maar ce sont les vieux crocodiles, hein? Ils ne travaillent pas le dimanche, monsieur, zegt hij. Maar op dat moment zet hij de gast al gewoon zijn geweer neer. Dus Serge Gainsbourg ontwapent daar al letterlijk. Dus een helm afsteekt. Het was geen gitan, denk ik, maar een ander sigaret op. Ja, ja. En die begint de verhalen van die vieux krokodil die aan die jonge gast, aan die jonge flikken vertellen over Gainsbourg te vertellen. En een week later zat ik met die vieux krokodil in diezelfde bureau Gainsbourg zijn stoten na te vertellen. Ja, dat is ongelooflijk. Dat kun je ook niet meer voorstellen nu, natuurlijk. Nee. Dat is uit een boze. Maar zo ademt dat dan nog uit, die Gainsbourg in Parijs.
Zeg, die Poinçonneur des Lilas, dat is de eerste klassieker uit het repertoire van Serge Gainsbourg, denk 1958 of 1957.
Ja, dat is zijn debuutplaat, 58.
Ja. Ja, en daarin is sprake van ligne 3 van de metro.
Ja, ja.
Dat heb je dan ook als je dat gaat nareizen. Die bestaan niet meer. Hè?
Ja, ja, nee, maar dat komt. Er is, zijn een metrostation Gainsbourg aan het maken nu.
En is dat ook niet lila?
Nee, dat zal nog een aantal jaren duren. Dat komt ook met bronzen standbeeld van hem. Maar dat is wel op die plaats waar het metrostation gaat zijn, is al een Jardin Gainsbourg. En dat is een hele toffe gezinsspeeltuin.
Ah, ja,
dat is ook weer typisch Gainsbourg. Kindjes kunnen daar langs de schuifafel en zo allemaal in gangen gaan. Ja. Terwijl je eigenlijk in de Jardin Gainsbourg bevindt.
Le Lila, dat is een metrostation toch in het liedje? En de poissonneur is de kaartjesknipper?
Ja, de kaartjesknipper. En dat was ook heel symbolisch. Op dat moment is hij zo... Zoals Boris Vian, eigenlijk het toonbeeld van sarcasme, van zwarte humor. En wat doet hij met dat eerste liedje waarmee hij eigenlijk zijn naam vestigt? Brengt hij een ode aan de meest grijze figuur op dat moment die er in Parijs was? De kaartjesknipper.
Le poissonneur.
Dus dat is ook weer heel dat dubbele in Gainsbourg.
Ja, ik heb Gainsbourg heel laat ontdekt. Hij was al dood toen ik ontdekte dat het een genie was. En een van de redenen waarom ik het later heb ontdekt, denk ik dat mijn Frans niet goed genoeg is.
Aha.
Ja, die teksten van Gainsbourg zijn heel gelaagd en dubbelzinnig. Ja. En dat ontgaat je gewoon als je middelbare school Frans...
Ja. Anderzijds vind ik... Er zijn heel veel teksten van Gainsbourg die ik gewoon ook niet wil lezen. Omdat ik daar dingen in hoor die ik zo tof vind. Dat ik zeg, van als ik dat ga lezen, ga ik misschien dat ontkrachten wat ik erin hoor.
Ah, ja, ja,
en ik vind
zelf
dat minstens zo belangrijk met Gainsbourg. Want hij maakte ook heel veel nievorming en gebruikte woorden die niet bestonden. Die, als een van de eerste stak hij ook heel veel Engelse woorden erin. Ja. Want hij bijvoorbeeld want hij documenteerde zich heel goed. Hij schreef heel veel dingen op. Hij ging bijvoorbeeld een krant openslaan. Hij keek een Engelstalige krant en hij keek naar de advertenties. En welke woorden stonden daar het meeste in? Iets van sigaretten, iets van Mustang, Ford Mustang zag je overal. Dus hij schreef een liedje waarin het woord Ford Mustang gebruikte.
Ja.
Dus,
Harley Davidson, son of a bitch. Zo moeilijk Frans is dat niet.
Hij was een heel hippe taalgebruik. Dus soms is het ook best om te blijven dromen in zijn teksten.
Ja, maar Sven, je zegt dat nu, moeilijk Frans is dat niet bijvoorbeeld. Maar daar straks tijdens de plaat kwam hier het nummer Love on the Beat te sprake. Ja? Waarvan ik dacht dat het...
Dat is Frans voor Love on the Beat.
Ja, inderdaad. Maar daar zit een woordspeling in die ik tot daarnet niet kende, leg eens uit.
Ja. Dus het gaat eigenlijk over het geslachtsdeel, het mannelijke geslachtsdeel. En op datzelfde moment schrijft hij een plaat.
Wat is het geslachtsdeel?
Ik dacht altijd, Love on the Beat, dat gaat over...
discotheek?
Ja, nee, en een beetje gewelddadige seks, zo, hier en daar.
Ja, ook.
Hoe heet dat? Hanky Panky in het Frans?
Ja, het is eigenlijk de tegenhanger van Je t'aime moi non plus. Het is eigenlijk de Je t'aime moi non plus in de laatste fase, in de Gainsbourg-fase van zijn leven. Je kunt het ook heel gemakkelijk vaststellen. Je t'aime moi non plus, daarop hijgt de vrouw. Ze kreunt van genot, ze komt klaar. Jane Birkin en daarvoor Brigitte Bardot. En hier Love on the Beat krijgt ze slaag. Het is echt sadomasochisme dat daarin gebeurt. Maar tegelijk slaat die beat op het feit dat hij meer met Amerikaanse beat, beats aan het geprogrammeerde drums echt op
dat
die plaat.
Dat is de betekenis die ik begreep.
Want tegelijkertijd ook de beats die in de discotheek. Want tegelijk ook de beats die de vrouw krijgt op dat moment.
Dat begreep ik ook nog.
Want tegelijk ook La Beat, het mannelijk lied.
Die had ik dus helemaal gemist.
La Beat, dat is...
Ja, daar kom je met je middelbare school.
Nee.
Ja,
nee, dat je moet ook vuile woorden leren.
Voilà, dat is
weer verder voor studeren.
Ja.
Oké, Serge Gainsbourg is ook een smeerlap. Ten bewijze daarvan luister naar En relisant ta lettre.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé. Tant de rancune. T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur. Là, y'en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute, ça sera ta faute. Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
Een heel schattig melodietje.
Ja.
Waar gaat dit over?
Ja, dat is een beetje de Sloeber Gainsbourg, hè, maar ook die typische zwarte humor die hem gemeen had met Boris Vian.
Ik vind Sloeber een heel vriendelijk woord.
Ja, maar het is ook een heel vriendelijke man.
Even uitleggen waar het over gaat.
Het is ook goed bedoeld. Hè. Hij probeert iets te herstellen, hij probeert iets te corrigeren. Maar eigenlijk gaat het over de zelfmoordbrief van de hoofdpersoon, zijn vriendin, die eigenlijk wel tot zelfmoord gedreven heeft. Ja. Dus hij is redelijk schuldig aan wat daar gebeurd is. En die stuurt hem een afscheidsbrief. En hij leest die dan op zijn gemak en denkt wat hem interesseert zijn de schrijffouten die in die brief staat. Maar hij gaat dan volledig voorbij aan de inhoud of laat staan zijn eigen aandeel.
Die al zingend corrigeert. Van
en dat dan op zo'n muziekje, een wandelmuziekje, dat tegelijkertijd harde van die tekst ook weer. Dus een alledaagsheid gewoon. Het is goed bedoeld
maar
eigenlijk.
Maar een klootzak.
Maar het is niet autobiografisch, of wel?
Dat zal nadien wel een beetje autobiografisch worden. Want hij heeft bijvoorbeeld op zijn laatste plaat Sorry Angel gezet, waarin hij zich echt excuseert tegenover de dingen die hij aangericht heeft in zijn leven. Dat heeft niet tot zelfmoorden gedreven, maar wel tot zijn dochter Charlotte, die heel wat heeft meegemaakt door wat haar vader deed. Maar tegelijkertijd ook een enorm, enorm voorafgoot. En nu zelfs Parijs is ontvlucht en New York is gaan wonen, omdat de nabijheid van alleen al de Gainsbourg te zijn in Parijs veel pijn doet voor haar. Dus altijd dat dubbele, maar hij heeft ze ook zeker in zijn laatste periode geëxcuseerd. Dus dat eigenlijk zich een excuus voor dat de feiten zich voordeden. Ja.
Hoeveel kinderen Gainsbourg zijn er?
Twee anonieme en twee echte.
Twee anonieme?
Ja. Dus zijn tweede huwelijk met Françoise Beatrice Pancrazi heeft hij twee kindjes, Paul en Natasha, om ze dan toch te noemen.
Dat zijn die anoniemen?
Dat zijn de anoniemen, ja. Maar dat is heel slecht afgelopen, dat huwelijk. En hij heeft dan echt moeten van alle documenten ondertekenen om zijn kinderen nooit meer te zien. Hij heeft er tot op zijn laatste dag heel veel geld aan betaald. Dat was een van de grote verdrieten in zijn leven. En ook Gilles Verland zei me dat, die Gainsbourg heel vaak geïnterviewd heeft. Die zei ook van, als er iets is wat niet mocht over gesproken worden, was het dat. En hij heeft me dan een aantal dingen daarvan verteld, maar ik mocht die toen niet vermelden. En Gilles heeft dan die dingen ook aan mij verteld. Zegt van, in uw eerste boek zet daarvan dingen in. Ik mocht ze niet vermelden, maar ondertussen mogen ze wel gezegd worden. En dat zijn die dingen. Hij mocht die kinderen niet meer zien. En op zijn sterfdag dan, op de begrafenis, was zijn zoon daar. En dat is dan ook weer het verschrikkelijke en dat soort dingen. Die wel deel van de erfenis opeisen natuurlijk. Ja.
Zeg maar, waar is het dan misgegaan? Want het beeld dat ik van Gainsbourg heb, is van Franse tv-shows. Ja. Altijd straalbezopen.
Ja.
Was dat een van de... Of speelde hij dat alleen maar? Of was hij dat echt?
Ja,
of?
Gainsbourg was van zijn 11e was hij verslaafd aan tabak. En een aantal jaar later, sinds zijn legerdienst is daar de drang bij gekomen. Dat heeft hij altijd heel, heel goochelmatig geconsumeerd. Tot op een gegeven moment, na de breuk met Brigitte Bardot, dat hij zich daadwerkelijk is gaan zelfmoorden eigenlijk. Gaan zeggen van, als het niet het mooiste in het leven wat met de beurt valt, als me dan ontnomen wordt, neem ik geen genoegen met iets net daaronder of net niet. Detesté la médiocrité, hè. Gainsbourg was alles of niks. Dus ik ga het leven op zijn levens beleven, daar waar ze vlak voor de dood staat. En hij is dan echt dat gaan roken en drinken, echt nog overdrijven. Zelfs na zijn hartaanval rookte hij in de kliniek stiekem en zo van de dingen. Dus
ja, en daarom zeg je zelfmoorden. Dus de alcohol is een trage
zelfdestructief. Maar ook zelfdestructief, maar ook heel straight daarover tegen de mensen die rondom hem wonen. Daarom is Jane Birkin hem ook verlaten, dat ze wist, ik kan alleen maar meegaan daarin.
Ja.
Maar nadien is dan hun relatie ook helemaal opengebloeid. Dat ze die een afstand genomen had. Zo ver volg ik je niet.
Een heel stuk van dat verhaal komt samen op één adres, waar je vele bladzijden over schrijft in jouw boek. En dat is Rue de Verneuil, 5 bis, à Paris.
Mm-hmm.
Waar zijn we als we...
Zevende arrondissement, hè. Zevende arrondissement. Vlakbij de tombe van Napoleon zelfs. Ik heb daar... Hoe lang? 35 jaar aan die muur gestaan. Elk jaar een paar keer die muur is volgeschreven. Met boodschappen van iedereen naar Gainsbourg. En dat was zoals lucht bijna geworden. Ze moesten een paar keer per jaar naar die muur gaan om te voelen dat hij er nog was. Die aanraken, iets opschrijven. En met mijn eerste boek ben ik erin geslaagd om in dat huis binnen te geraken. Want het was Gainsbourg's laatste wens voor een sterf van... Als ik sterf, moet de tijd met mij meesterven in mijn huis. Niks mag nog van plaats veranderen. En nu ben ik dat kunnen gaan vaststellen. Nu ben ik eindelijk daar doorheen geraakt en ben ik in de huis, want dat is niet voor het publiek opengesteld. Dat is een groot mysterie. Je hebt daar die gevel en verder geraakt je niet. En dat is ook raar gekomen. Op een gegeven moment trad ik op in CC De Borre in Bierbeek. En op de eerste rij zaten een paar Parijzenaars.
Ah, ja, ja, ja.
En ene die ik ook geïnterviewd had voor mijn eerste boek. Ik zei, wat komen die mannen hier doen? En nadien kwamen die mij feliciteren en zei van... on n'a rien compris, zeiden die man. Dat is logisch. Mais il était là. Gainsbourg, il était là. En vanaf dan ging het heel snel. Nadien kreeg ik een sms'je van iemand. Het Parijs zei van, morgen gaat iemand u opbellen. Ik kreeg de volgende dag telefoon, Jean-Pierre Prioul, de vertrouwensman van Gainsbourg, die de laatste 10 jaar dichtst bij hem geleefd heeft. De enigste mens die de sleutels van dat huis heeft, in opdracht van Charlotte. En het eerste wat hij tegen mij zei, dimanche, midi, 5 bis.
Oké. Okay.
Ik ben daar gaan staan, in die straat, dimanche, zondag, middag, stond ik daarvoor, trillend gewoon. Er was niemand te zien in die straat. Ineens gaat die deur open, achter mij. En die mens komt buiten... Doe teken, kom op binnen, kom in. Het eerste wat ik tegen hem zeg, ja, het Frans, ik ben hier al vaak geweest. En automatisch wijst hem zo op al die boodschappen die ik aan zijn deur zet. En zeg, wee. En,
okay.
En dan binnen. Ja, en dat is werkelijk ongelooflijk. Als je daar binnen staat. Ik kon maar 2 dingen bedenken. Ofwel zit Gainsbourg in die dichtgemetselde kinderkamer, want hij heeft de kinderkamer laten dichtmetselen, is het daaronder gedoken, leeft hem nog? Ofwel is hem nu juist sigaretten gaan halen en komt hij hier straks binnen. Want hij komt in dat huis binnen, en ik had Benjamin Biolay ook geïnterviewd voor mijn boek, en die zei tegen hem, wauw, dat huis, de plaster komt van de muren, maar ja, wat wilde, dat staat al 26 jaar leeg. Dus ik had me aan het ergste verwacht. Hij komt daar binnen, verwarmd huis, alles staat daar nog, en vooral ook elke kamer draagt een geur mee. En dat vond ik heel bijzonder. En Jean-Pierre Pioul nam me mee naar die badkamer. Je moet eerst onder de luster. Want de luster is eigenlijk groter dan de badkamer. Maar Gainsbourg zag die luster graag, dus die luster moest in die badkamer hangen. Dus je moet onder die luster door. En dan staat er dat bad met meer dan 50 geurflacons. De geurflacons van Jane Birkin. En toen zij hem verliet, heeft hij die niet meer willen doen bewegen. Die moest op die exacte... Want als er iets beweegt, nadat ze mij verlaten is, dan geef ik toe dat ik ze kwijt ben. Want dan is er iets veranderd nadat ze weggegaan is. En dat mag niet, want ze gaat terugkomen. En Jean-Pierre Pioul zei ook van, nu, dat is ook zo met Serge. Ik moet elke dag de huis klaarhouden voor als hij terugkomt. Die geurflacons, elke dag stel ik een geur samen per kamer, zoals hij dat wou. Dat is zijn ding in het leven. Hij moet terugkomen.
Onze anonieme...
Ja, ik heb een vraag. Ja. Waarom heeft hij de kinderkamer dichtgemetseld? Ja.
Wel, dat is een vraag waar ik enorm mee geworsteld heb. En ik heb die nu pas opgelost gekregen door met zijn zus te gaan praten. Jacqueline. Die is 91 jaar, maar... Die nog altijd in het ouderlijk appartement wordt die. Maar die kijkt nog altijd door ogen van een meisje van 19 jaar. Die wil die wereld nog altijd pakken. En die zei mij, dat is een traditie bij de Ginsburgs, want het zijn Russen. Als datgene wat diepst in je hart zit, u ontstolen wordt... Dan wordt die een toegang dichtgeknepen. Er gaat niks meer in en uit. Ze hebben dat gedaan met hun papa.
Letterlijk ook?
Het hart gaat dicht. Er komt niks meer in en uit.
Ja.
Dus ze hebben dat gedaan met papa. Toen Jozef Ginsburg overleed, dus op de knieën van zijn vrouw gestorven aan een maagbloeding, hebben ze de klep van zijn piano dicht gedaan, op slot gedraaid en ze hebben de sleutel weggeworpen. Die piano staat daar nu nog altijd af en nu begoten. Daar heeft niemand meer op gespeeld. Toen hun mama overleed... Olia, in die kamer waar ik met Jacqueline aan het praten was op een zondagochtend, heel bizar. Ze was bedlegerig maanden en ze is daar voor het raam in elkaar gezakt in haar schoonste kleren. Dan hebben ze haar kamerdeur op slot gedaan. Jacqueline liet met de kamer, er is nooit iemand nog geweest. En zo heeft hij gedaan met die kinderkamer. Die kinderkamer moest uit dat huis, dat moest weg.
Ja.
Dat is de traditie bij hun, ja.
Merkwaardig, hè? Ja. Maar je zegt nu al van... toen Jane Birkin hem verliet, moest alles op dezelfde plaats blijven staan... Toen hij stierf, uit een soort van respect, is alles op dezelfde plek blijven staan. Maar volgens mij is er toch meer aan de hand. Want ik lees in jouw boek, in andere hoofdstukken, over andere adressen waar Serge Gainsbourg woonde, dat hij zich omringde met met allerlei voorwerpen waar hij een band mee had. En dat hij ook bij zijn leven daar een soort van autistische relatie bijna mee had. Dingen op een bepaalde plek zet in het huis en die mochten dan niet verplaatst worden.
Hij had dat van kinds af aan al. Zijn kinderkamer ook moest als... Maar hij had er een uitleg voor. Hij zei, ik heb al zoveel chaos in mijn hoofd dat de dingen rondom mij zeer geordend moeten zijn. Zegt hij. Want anders verlies ik alle controle over alles. Dus alles was perfect geordend. Niemand mocht ook iets bewegen in zijn huis. Dat was ook een van de redenen waarom toen zijn zoontje geboren was in 85... En zijn, dus de moeder, zijn toenmalige vriendin Bamboe, en zijn zoontje wou terugkomen na de bevalling in huis. Toen heeft hij geweigerd, mochten ze het huis niet meer binnen.
Want op dat moment... Met dat pasgeboren kind?
Ja. Op dat moment heeft hij voor hun een huis gekocht, aan de andere kant van Parijs in 13, arrondissement, volledig als een replica van zijn eigen huisje. En hij zei van, dat is net hetzelfde als je bij mij woont, maar met één groot voordeel. Ik ben er niet.
En dat is een voordeel?
Ja, want ik ga... naar die dood en Gelle moet naar dat leven gaan. En dan heeft een heel zijn huis volgestouwd met objecten, want hij wou ook niet alleen zijn. Maar hij zag de mensen ook in zekere zin als een object, want hij was een Pygmalion, zeker de vrouwen. Hij kleedde die aan, hij fluisterde die bij de opnames zelfs de tekstlijn in hun oor. Die moesten, vandaar ook dat hij angst had om voor Piaf te schrijven, toen die hem vroeg, Piaf, dat kan niks meer aan kneden. Dus hij, heel zijn huis zat vol objecten, dat ging zelfs zo ver, hij had maar één plaats, en dat is nu nog, en dat is ongelooflijk. Ik stond voor die bank, en ik ga eerst het verhaal vertellen. Hè. Dus die bank, dat is de eerste plaats waar je nog kunt gaan zitten in zijn huis. Een twee zit. Maar één plaats is van hem. Ja. Daar mag niemand gaan zitten.
Okay.
En de andere plaats is leeg, maar het is niet leeg. Want in die kussens zie je de put zo. En wat is die in de put? Dat is de afdruk van de poep van zijn hondje. En hij zag enorm graag zijn hondje. Dat heeft een marmeren witte zerk gekregen. Met de inbijteling Nana Gainsbourg in pastorij in Lisieux, aan de Normandische kust. Waar die gestorven is. En ik stond voor die zetel met Jean-Pierre Pujol in dat huis. En ik wou dat weten. En ik zei, mag ik alsjeblieft even in Serge de zetel gaan zitten?
En nee, dat mocht niet. Nee.
En toen heeft hij je buiten gegooid.
Ik had hem ja gezegd, had ik zwaar aan het goochelen geweest.
Ik
ben hier al 4 jaar dat verhaal te vertellen. Nog in leden. Ja. En dat klopt niet. Nee.
Ja. Zeg maar, dus dat andere huis voor Bamboe en dat kindje, dat is, zo'n kindje mag dat dan overhoop halen, zo'n huis. En doen wat hij wil.
Ja, want ook
maar
daar een voorwerp dat kon niet. Bijvoorbeeld Jacques Dutronc, die zei van ik was bij Gainsbourg op bezoek. Ik zat daar ergens gevrongen op een stoel. Op alle stoelen lagen toen ook foto's. Hè. Echt een museumstuk. Hè. Maar hij zat daar op een stoel en Gainsbourg ging naar het wc. En hij kende ook dat verhaal van bij Gainsbourg mogen niks aanraken, want dat mag niet. Dus om hem om te pesten. Hè.
Ik verzet het
naar het wc. Die had zo'n een pupiter staan met daarop 15 doodshoofdjes. Dat er nu nog. Dus Jacques Dutronc, er draait het vierde of het vijfde doodshoofdje achterom. Dus hij zegt, mama, ik kan zien wat er gebeurt. Hij zit te wachten. Gainsbourg komt uit dat wc. Dus daar zit Dutronc, daar staat in de pupiter. Gainsbourg stapt voorbij die de pupiter zonder te kijken draait en dat vierde doodje en hij zet zich voor zich te grijnst zo. Oké, maar die chaos, dat is zeer, zeer autistisch, allemaal zeer, zeer, zeer goed.
Ja, want het heeft uiteindelijk tot grote kunst geleid, maar hoe dat je de man nu beschrijft, daar kan je toch een doktersbriefje voor krijgen.
Ja, als je geen dat veronderstel ik wel, ja dat zeker. Maar die genialiteit zat daar heel dicht, maar zeker gekker geen waanzin, want hij was een controlefreak ook. Dat is wat hem ook al die angstaanvallen in zijn leven bezorgde. Hij moest aan het roer zitten, vandaar ook dat hij nooit een rijbewijs gehaald heeft bijvoorbeeld. Hij heeft heel jong gezegd van het is rijden of drinken, maar als ik drink... heb ik die controle niet meer. En controle was zeer, zeer belangrijk. Ondanks het feit dat dan op de buitenwereld altijd als je zo'n manfoutist overkwam. En een zatlap, wat eigenlijk zijn alter ego Gainsbourg was. Ook dat bijvoorbeeld. Hij maakt van die zatlap een alter ego. Hij benoemt die om die controle te kunnen bewaren.
Fascinerend leven.
Iemand zou daar een boek moeten over schrijven.
Ja, met zo'n adres erbij in Parijs zou je daar een soort van handig van kennen. Het boek bestaat, het heet Parcours Gainsbourg. Rudolf Hekke, goed gedaan. Dank je wel.
Dank je wel.